de stroom.
Wat wil je van mij weten?
Kan je mij heel iets zachter zetten trouwens? Sorry, ja.
Moet ik jou zachter zetten?
Ja, sorry, dat staat nergens op. Maar ja, daar rechts zit een... Nee, onder de tafel. Ja, weet ik, aan één draai iets. La 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 la. Ja.
Nu heb ik jou goed gezet.
Bij een Schoneveld hier. Je luistert naar de podcast Pep Talk. Ik stel de grote en kleine vragen des levens. En in deze aflevering vraag ik me af, waarom worden mediapersoonlijkheden vaak clowntjes? Het antwoord ga ik zoeken met Alexander Kluppi. Welkom, Alexander.
Het voelt nu wel alsof ik zo'n clowntje ben.
Nou ja, daar wil ik...
Godverdomme.
Daar wil ik het ook
op. Je hebt mezelf in laten luisteren.
Nee, nee, nee. Ja, met de opperclown. Nee, helemaal niet. Nee. Ik wilde... Ik ga het zo echt goed uitleggen, maar ik wilde gewoon over dit onderwerp praten. Ja, dus dacht ik, die weet veel over media.
Ja.
Maar ik wil het ook hebben over of jij het bent. En maar daar gaan we het straks
over. Ik heb genoeg zelfreflectie om mezelf als zo'n clowntje te kunnen zien, hoor. Geen probleem.
Je kent het wel. Er is ineens een talent. Iemand met een uitzonderlijke mening. Een bijzondere persoonlijkheid. Of een dwarspersonage. Iemand die we nog niet zo goed kennen. Diegene wordt, zoals ze dat noemen, opgepikt door Hilversum. En geeft een frisse draai aan een ingekakt programma. Of het hele medium tv. Hoera, er gebeurt eindelijk iets. De wereld van de tv lijkt ineens een beetje op de echte wereld, want er is ook iemand die anders is dan de rest. Iemand die de regels van tv maken nog niet kent, die niet bang is of die zichzelf is, whatever that may be. De persoon wordt dan een succes. Jij ook.
Yep.
Dit tot nu toe gaat
het
over jou.
Nee, ik voel hem.
Vanwege de... Nee, maar echt niet. Daarom heb ik je niet gevraagd, hoor, dat het duidelijk is. Iemand wordt een succes vanwege de nieuwe wind, maar naarmate de gast vaker op tv komt, begint hetgeen wat hem ooit zo uitzonderlijk maakte een trucje te worden. Ineens doet de persoon de hele tijd wat vernieuwend was, waardoor het niet vernieuwend meer is. En sterker nog, de tv-persoonlijkheid gaat precies doen wat er van hem verwacht wordt. En voor je het weet is diegene, zoals Johan Frets en ik, daarom kwam ik op deze aflevering, het noemde een clowntje. Iemand die precies doet wat hij moet doen, die al zijn persoonlijkheid verloren heeft en eigenlijk gewoon vervelend geld aan het harken is, gelovend in zijn of haar act. Hoe kan dat nou? Waarom gebeurt zoiets treurigs en hoe wapen je je daartegen? Want het gebeurt niet alleen in tv-land, maar ook in podcastland. Mijn zoon geliefde land.
Waar moet je dan aan denken in podcastland?
Nou, ik heb 2 jaar geleden in deze podcast, toen kwam er op een gegeven moment zo BN'ers die dan iets over een andere BN'er zeiden. En dat werd dan een soort reuring. En toen heb ik een keer in deze podcast gezegd, ik ben heel bang dat, want toen was podcast nog zo nieuw. 2 jaar geleden, iets langer geleden volgens mij. En toen dacht ik, oh, ik wil niet dat met de podcast precies hetzelfde gebeurt. Mm. Als wat met tv is gebeurd, namelijk dat het ooit ontstond als een soort vrij medium. We kunnen hier alles mee doen. En uiteindelijk werd het gewoon BN'ers die over BN'ers praten.
Ja, helaas.
En dat, ik zag deze week, maar ik lees dan de Mediacourant. Dat moet je sowieso niet doen natuurlijk. Maar toen zag ik weer dat ene BN'er had weer over een andere BN'er iets gezegd. En dan huilt mijn podcast hart. Je hart mij doet pijn. Mm-hmm. Ik huilde en mijn podcast hart had pijn. Omdat ik dacht, ja, dit wil ik niet. Ik wil niet dat de ene BN'er iets over de andere BN'er, de ene clown iets over de andere clown gaat zeggen.
Heb je dan
dat
zeggen op deze heilige grond? Dit,
ja,
dit erfgoed.
Het moet, ja, en dat, ja, ik vind dat echt jammer. Huh. Want het levert natuurlijk, dat is wat het is, het levert wel luisteraars op.
Maar je bent bang dat het als een soort magneet gaat werken, dat je toch er niet aan omkomt om aan die zwaartekracht.
Dat wij hier nu ook moeten gaan zeggen wat we van. Yeah. Ja. Iemand vinden die.
Nou, we kunnen een segmentje inbouwen waarvan je weet dat het Mediacourant komt. Ik doe dat eerlijk gezegd wel eens, hoor. Dat ik dan denk na het interview, nou, ik heb de citaten wel.
Ja.
En dan stuur ik dat naar Mediacourant.
Echt, ja?
Tuurlijk stuur ik dat naar Mediacourant. Ja, hoor.
Het is één man toch die dat doet?
Weet ik niet.
Dat weet niemand.
Ik heb goed contact met Bob, maar ik weet niet wie nog meer allemaal in dienst heeft.
Maar heb jij dat niet? Heb jij die angst niet? Dat podcast.
Nee. Omdat ik denk dat je altijd hoekjes hebt. De fringe blijft altijd bestaan en die trekt zich toch niks aan van de rest. En
die gaan gewoon door.
En misschien activeert het juist ook wel om nog meer de fringe in te gaan. Ik denk dat podcast dat überhaupt wel een beetje heeft. En dat het überhaupt zo begonnen is als reactie op gewoon mainstream en dus oppervlakkigheid. Dat podcast is vanaf het begin al een soort van carven van een heel klein hoekje. Dat is ook de lol.
Ja.
Ja, dus ik geloof er niet zo in dat minder wordt. Ik denk dat het alleen maar erger of beter wordt.
Ja.
Ja, maak me niet druk om. Ik zou zeggen, je kan rustig slapen.
Fijn. Ja. Clowntjes. Moeten we eerst, want ik mailde je en zei, dat lijkt me leuk. Moeten we even voor de luisteraars definiëren. Nou, dat heb ik eigenlijk gedaan natuurlijk, wat een clowntje is.
Ik denk dat iedereen dat wel herkent.
Ja?
Toch? Gewoon het hoofd in de talkshow. En ik vind het ook leuk om erover te praten, want dan kan ik een beetje zelfreflectief hierover doen. Nee, maar dit is natuurlijk alles op tv, alles in een soort van sfeer van televisie is performatief. Alles is...
Wat is dat? Performatief.
Alles is een act. Iets bedachts. Mm. De hele setting is gemaakt om er gespannen van te raken. Het is bijna, je bent bijna geestesziek als je er niet gespannen van raakt. Dus ja, dat mensen...
Als je
dan,
op tv bent, bedoel je?
Ja, natuurlijk. Ja,
dat het dus, spannend is.
Ja. En... Dus die magneten werken zo dat... Het is een soort markt van vraag en aanbod. En op het moment dat je niet meer levert waar nou de vraag naar is, dan ben je ook verdwenen. Dus het is ook, ja, dit is hoe het systeem werkt.
Is het gewoon omdat het een hele harde markt is bij je? Dus je moet je act doen, anders word je niet nog een keer
natuurlijk
gevraagd. Maar hoe komt dat?
Omdat tv-mensen willen graag dat je levert. En leveren is een onuitgesproken reeks van regels waar je aan moet voldoen, maar die je wel langzamerhand meekrijgt. En... Het is niet dat je daar cursus over krijgt op het moment dat je aanschuift bij een talkshow.
Nee.
Maar dat is wel iets wat duidelijk wordt met...
En wat voor regels dan?
Nou, niet te lang praten. Want dan word je onderbroken door een filmpje bijvoorbeeld. Dat had ik altijd. Ik moest bij de Wereld Draait Door altijd instarts bedenken. Of meehelpen denken over wat leuk beeld zou zijn. Maar je graaft eigenlijk je eigen graf op het moment dat je zo'n redacteur daarmee helpt. Want dat is gewoon het moment dat de presentator het saai gaat vinden. Dat is het moment dat er een filmpje komt.
Oh.
Het eerste filmpje is vaak ter context. Een soort van neerzetten van het ding voor mensen die het nog niet weten. Of het überhaupt belangrijk maken.
Ja, ja.
Dus het relevant maken, het gesprek. Maar eigenlijk ieder opvolgend filmpje is in 9 van de 10 gesprekken gewoon om het gesprek tempo te geven.
Maar waarom is dat?
Ja, omdat de gast dan tegenvalt.
Maar waarom is dat? Want is het echt zo dat mensen... Heeft het met wegzeppen te maken? Zijn ze bang dat mensen wegzeppen anders?
Nee, maar ik denk dat ieder talkshow is bezig met... Hoe hou je aandacht vast? Dat is een beetje het ding.
Waarom?
Ja, omdat je graag een programma wil maken wat een breed publiek heeft. En
maar is het echt zo dat mensen alles wegzeppen? Is dat echt zo?
Ja, maar iedere artiest is toch bezig met iets maken wat compelling is. Hoe zeg je dat? Wat de aandacht vaststaat, wat verrast en zo. Dat een andere league is waarin de talkshow spelen dan iemand die in de kleine komedie staat, sure. Maar het is wel hetzelfde principe. Namelijk, hoe blijf je de hele tijd verrassen?
Ja.
Ja, ik, daar sta ik niet zo van te kijken.
Nee, dat is dan, maar waarom is het wel zo hoog? Waarom ligt de tempo zo hoog dan bij een, laten we zeggen, een podcast?
Nou, ik denk een beetje een mix van de wens van de makers en een beetje onzekerheid.
Van de maker?
Ja, tuurlijk. Ja, want je ziet pas de dag daarna of je afgestraft bent, ja of nee.
Kijkcijfers?
Ja, natuurlijk.
En was het echt zo dat, of is het echt zo, ik weet dat dus niet, maar daarom zit je hier. Doen ze echt zo onderzoeken van wanneer zeppen mensen
zeker
weg? Daar kwam toch die minuut vandaan bij de Wereld Draait Door, dat een artiest maar een minuut mocht spelen?
Ja, dat heb ik me ook laten vertellen. Maar ik kan me voorstellen dat dit ook een soort van mythevorming is die op een gegeven moment ontstaat. Ik heb ook wel een beetje het idee dat helemaal bij de televisie een soort van wetmatigheden ontstaan. Die op een gegeven moment wetmatigheden zijn omdat ze zo ooit begonnen zijn.
Ja.
En dat is ook de onzekerheid van dat medium. Want toen ik Blendl had, konden wij op iedere... Weet je, we wisten precies wie we mails moesten sturen om ze te helpen herinneren dat ze nog een abonnement hadden. En wie we dat juist niet moesten doen omdat ze het product niet gebruikten.
Ja,
en waarschijnlijk vergeten waren dat ze nog aan het betalen waren. En die wilde je vooral niet wakker maken.
Ah, ja.
Dus je kan op het meest kleine detailniveau aanpassingen doen in de ervaring van mensen. En dat is op televisie natuurlijk niet. Het is veel meer, het ligt dichter bij de kleine komedie dan het runnen van een start-up. In de zin dat je moet varen op je onderbuik en blind bent eigenlijk qua data. Het enige wat je ziet is een kijkcijfergrafiek. Ik dacht dan, nou ja,
ja.
Knappe jongen die daar echt iets van weten bakken hoor, qua lessen.
Maar dan nog houden ze zich daaraan en starten ze een filmpje in als ze denken dat het saai wordt.
Ik denk dat voornamelijk het gemoed is van de presentator of van de eindredacteur. Maar ja, tempo...
Het zijn gewoon hele bange mensen. bij de televisie.
Maar bang? Ik vind het een heel rare framing die jij erop duwt. Sorry. Het is gewoon, je hebt gewoon...
Nou, jij zegt onzekerheid ook.
Maar ik denk dat het vooral is iets dat je iets wil maken wat onderhoudend is. En daar zit de gedachte achter dat als het snel is, dat het onderhoudender is. En misschien is dat ook wel zo voor een dagelijkse talkshow.
Maar is dat niet een misverstand?
Ik heb geen zin. We kunnen af en toe dan hoor je mensen die zeggen, ja, het moet zoals in Duitsland, want daar heb je filosofisch kwartet. Er zitten grijze oude mannen in een site. Ik hoor 4 uur lang te ratelen over Nietzsche. En denk, ja, hoef ik niet per se iedere dag.
Nee.
Ik ben best blij eigenlijk met de talk. Ik moet er ook om lachen om onze talkshows.
Oh ja?
Ja, het is vreselijk natuurlijk, ja. Maar liever dit dan. Ik zou het ook erg vinden als talkshows weg zouden zijn. Dat lijkt nu soms een beetje op, omdat alles zo slecht bekeken wordt. Maar
er is niet één. Zou het wel missen. In onze tijd had je er één. Dat was gewoon de wereld uit door. Daar keek iedereen naar.
Ja, en precies. Dat is waar. Maar ik zou het wel missen als ze niet meer zouden bestaan. Het geeft toch een soort gemeenschappelijk gevoel waar ik soms ook van denk, het kan niet anders dan dat gaat verdwijnen, dat iedereen in zijn eigen bubbeltje gaat. Dus dan hoe langer we nog soort van talkshows hebben waar 100.000 mensen een gezamenlijk gevoel aan overhouden, hoe beter. Ik koester dat wel hoor. Ik realiseer me wel dat dat kapot kan gaan. Dus soms dan verketter ik Bert Huisjes omdat hij weer 2 idioten tegenover elkaar heeft gezet. Of een wetenschapper en een idioot, nog erger. En dan lekker in op één laten kwebbelen. En dan soort van doen alsof die talkshow host soort van een het woord geeft en een ander het woord. En dan is het weer klaar. Wat een kutprogramma. En aan de andere kant denk ik, ja, wel blij dat het nog bestaat. En dat die mensen niet de hele dag op Facebook zitten te lurken. Of diezelfde tijd op Facebook zitten te lurken in een boerengroepje.
Ja. En wat zijn er nog meer regels? Want je zei, je komt in een talkshow en dan voel je, er zijn hier een aantal regels.
Ja.
Bijvoorbeeld.
Nou, je moet bedenken wat er van je verwacht wordt. Want je wordt daar neergezet met een bepaalde verwachting. En als je niet aan die verwachting voldoet, vindt dat irritant. Of, je merkt gewoon, Matthijs van Nieuwkerk heeft dan een idee wat die van een gast wil horen. En als die gast daar dan omheen gaat zitten draaien of, ja, ik weet niet. Dat is toch een beetje een soort performance art in dat je gewoon moet leveren naar waar de host naar aan het gissen is.
En dat voel je, dat wordt je niet verteld?
Nee, dat voel je wel een beetje.
En worden daarom mensen clowntjes? Omdat ze gaan leveren wat er...
Ja, dat is een deel. Het is bijvoorbeeld wat er bij mij gebeurde is wat je eigenlijk wilt. Mensen gewoon die gezellige, opgewekte... Nou, gezellig weet ik eigenlijk niet. Maar die opgewekte jonge hond. Mm-hmm. Dat was een soort van label wat ik voor mezelf had gecreëerd blijkbaar. Wat op een gegeven moment op mijn voorhoofd zat. En alles moest daar ook in passen. Dus... maar leuk en aardig dat ik, weet ik veel, andere dingen interessant vond. Of voor mij werd gewoon optimisme verwacht. Mm. En als het dan als ik dan vooral heel erg cynisch of kritisch was geworden over iets, dan merkte het eigenlijk dat het eigenlijk niet mijn rol was. En dus je voelt dat aan. Dus de neiging is dan nog steeds om ondanks dat je zelf cynischer of kritischer wordt over iets, om dan alsnog blij te gaan zitten doen.
Ja.
En soms had ik daar schijt aan. En soms dan ging me daar ook wel degelijk naar gedragen. Zat ik toch een soort van... wat een gekke Elon Musk nu weer heeft gedaan. Ik voelde mezelf zo'n soort van parodie af en toe op mezelf.
En dat doe je zelf? Het is niet dat je dat gezegd wordt?
Nee, natuurlijk niet. Nee, niemand dwingt. Dat is allemaal mijn eigen probleem.
Ja. En wat was er gebeurd als je dat niet had gedaan?
Ik denk dat dan op een gegeven moment niet meer leuk is voor het programma en dan word je gewoon niet meer gevraagd, wat prima is.
Ja.
En ik moet ook echt zeggen, ik heb niet, dit is nooit een expliciete vraag geweest en ik heb ook nooit bedacht, als het zo gaat, dan hoeft het van mij niet meer of ga ik me daarna gedragen. Het is veel subtieler dan dat. Maar het is gewoon als een soort zwaartekracht. Zo werkt het gewoon. Je voelt dat is wat er van je verlangd wordt. Dus daar ga je naar gedragen.
En dan is het aan jou of je dat gaat doen of niet.
Een beetje meeveren, ja.
En is het erg dat er allemaal clowntjes zijn?
Mm.
Nee, laat ik het persoonlijk maken. Was het... Want op een gegeven moment ben je niet meer gaan doen.
Mm-hmm.
Wacht, nu heb ik 3 vragen tegelijk.
Wat wil je van mij weten, Pepijn?
Wat ik van je wil weten is... is het erg dat heel veel mensen wel een clowntje blijven en dat maar blijven doen?
Ja, het hangt er... Ik denk, bij mij overweegt dus dat hele gevoel over een soort van koester die clowntjes nou maar. Want ze,
oh ja?
Want ze brengen gemeenschapszin. En zolang het clowntje op tv zijn, dan is het, dan blijft het redelijk in het midden. Zelfs de clowntjes bij die jongens van VI zijn nog steeds in de bandbreedte van... Zeg maar, daar hoor je niemand zeggen dat World Economic Forum en Bill Gates achter de boerenprotest of de soort van achter de stikstofcrisis, dat die niet bestaat, zitten. Dat is toch nog een soort van midden. Dat is nog best CDA allemaal. En ik koester dat, want ik ben gewoon heel erg bang dat dat over 10 jaar weg is. Dat het echt alleen maar... dat je heel veel clowntjes hebt, maar dat je echt radicale clowns hebt.
Ja, inderdaad.
En radicale clowns vind ik echt veel enger. En die zie je niet op tv, gelukkig.
Nee.
Die worden echt nog wel uitgefilterd door redacties.
Ja.
Zelfs bij die gekkies van VI. Dus, zeg maar, het zijn de Eva Vlaardingerbroeks van deze wereld, die dan bij Tucker Carlson gaan zitten en dan en complottheorieën mogen. In Amerika is het wel op tv al, maar Nederland gelukkig nog niet. Ja, bij Ongehoord Nederland natuurlijk. Maar goed,
daar gaat nu wat aan gedaan worden. Maar dus eigenlijk zeg je, koester die dan maar,
ja.
Want anders wordt het veel erger. Nou, ja, er wordt namelijk ook over dat, als we het dan toch daarover hebben, je hoort soms mensen die zeggen, ja, maar het is goed dat geluid ook te horen is. En ik denk dan altijd, ja, maar het is geen geluid. Het is gewoon kroegpraat.
Mm-hmm.
Ik vind dat altijd een raar argument. Dat mensen zeggen, dat geluid moet ook te horen zijn. Want onder de bevolking... Misschien heb ik gewoon een veel... hoe noem je dat? Het beeld van tv, dat je mensen echt iets leert.
Mm-hmm.
En dat ik dan denk, ja, maar dat geluid en die clowntjes, dat geeft ons niks. Het geeft wat we, daarom vind ik clownjes wel altijd vervelend. Yeah. Koester ik ze niet.
Yeah.
Omdat ik denk, het moet informatief zijn. Het moet belerend. En ben je toch een beetje dat belerende misschien?
Yeah. Nee, maar goed, dat kon natuurlijk een tijd lang toen er nog geen alternatieven waren. En mensen wel NPO 1, 2 of 3 moesten kijken omdat er weinig anders was.
Ja. Yeah.
Maar die tijd is voorbij. Sorry to break it to you.
Ja, inderdaad. Maar
kan wel zeggen, het moet interactief of het moet educatief zijn en informerend.
Ja.
En lekker. Dat is natuurlijk helemaal het idee überhaupt van de publieke omroepen. Dat je hebt de zuilen, zodat mensen zich gerepresenteerd voelen.
Ja.
En dan is er van de mediawet een opdracht om informatief voor een deel te zijn.
Ja.
Ja, dat is allemaal mooi, maar het is wel geschreven in de jaren 50.
En dat is nu niet meer zo.
Dat is gewoon...
Maar hebben tv-makers niet de verantwoordelijkheid?
Ja, tuurlijk. Maar dat doen ze al door niet die debielen aan het woord te laten die in Facebook-groepen 800 miljoen likes verzamelen met complotten over vaccins. En ik denk dat... Misschien... Call me a cynic, hoor. Maar ik denk dat het een soort van...
Wat zei je?
Noem me een cynicus in mooi Nederlands. maar ik denk dat we met z'n allen een soort van dun laagje beschaving op ons hebben. En dat televisie en kranten en het NOS-journaal, dat plekken zijn waar nu nog steeds heel veel mensen naar kijken. Maar dat als je mensen echt in hun hart wil of in hun buik wil raken, dat dan TikTok en Facebook en hele grote chatgroepen eigenlijk veel beter in staat zijn om mensen in hun emotie te prikkelen. En ook bereid zijn om mensen, om dat laagje vernis te laten vervliegen.
Mm-hmm.
En mensen nog veel harder in hun emotie te raken.
Ja.
Dat heel aantrekkelijk is voor hele grote groepen mensen die toch wel een groot deel van de dag boos zijn over dingen of onrecht voelen over veel dingen. En dan gelijkgestemde voelen en dan alleen nog maar bevestigd worden in die gedachten.
Maar soms wat ik soms merk is dat het debat dan wordt bepaald op tv. En dan denk ik, ja, maar dat zijn die clowntjes die alleen maar... die zijn niet bezig om echt een debat Die willen niet echt dat er gepraat wordt over iets als racisme. Nee. Die komen daar gewoon een clowntje wezen.
Dat klopt, maar dat is toch iedere leider in een, van een beweging is in principe een clowntje. Want iedere leider denkt... Weet je, het is niet zo simpel als dat... Als jij leider bent van een beweging, kan een politieke partij zijn of wat dan ook. Mm-hmm. Ja, je kan ervoor kiezen om op een zeepkist te gaan staan in een, op een tochtig stukje van een park waar niemand wil komen. Of je kan zorgen dat je op een museumplein kan komen te staan. Ja, natuurlijk kies je het laatste. Maar dus daarin zit dan overweging het is een act. Alles is het act.
Ja.
En dat zit in de manier waarop je verhaal opbouwt. Of welke dingen je ervoor kiest om juist niet te vertellen tegen je achterban. Waarvan je ook heus wel weet dat daar heus wel wat in zit. Maar je hebt de hele tijd doelstellingen met alles wat je doet. En wat je niet doet of zegt.
Ja.
Dus alle leiders zijn in die zin clowntjes. Die het doen voor hun belang. Ze hebben allemaal een belang.
En denk je dat... Want met je podcast over media, dan voeren jullie gewoon een gesprek.
Mm-hmm.
Jullie zijn daarin geen clowntjes.
Ja, ook.
Ook wel? Is het een act?
Maar wij zijn toch ook clowntjes? Iedereen die iets doet voor een microfoon is een clowntje. Kijk nou hoe je erbij zit met je koptelefoon.
En je
camera's en je 88 lampen hier. En deze theepot die er staat, ondanks dat er geen thee in zit, omdat het er leuk uitziet op beeld.
Maar als het goed is, wat volgens mij... je hebt clowntjes. Wat volgens mij het probleem is dat die clowntjes gaan doen wat er van hun verwacht wordt. Ja. De hele tijd.
Ja.
En dat wordt vervelend. En hun belangen verschuiven daarmee, volgens mij. Dus het belang is niet meer, ik wil iets veranderen of ik wil een gesprek. Maar het belang wordt, ik kom hier alleen maar mijn act doen. Dat is, maar volgens mij word je geen clowntje door kritisch... Door de hele tijd jezelf te ik bevraag me natuurlijk ook de hele tijd. Ben ik nu niet aan het doen wat er van me verwacht wordt? Dan word je als het goed is geen clowntje, toch?
Ja, dus het tegenovergestelde van een clown is iemand met zelfreflectie.
Ja, een beetje, ja.
Ja. Nou, het lijkt mij heel leuk om Angela de Jong te spreken hierover. Over haar...
Hoe zorg je ervoor?
Nou, over haar zelfreflectie ben ik heel benieuwd.
En hoe doe jij dat dan? Want je zegt podcast over media, dat is ook een act. Maar hoe zorg je ervoor dat je zelf reflectief blijft?
Ja, kijk, ik heb... Voor een deel heb ik denk ik het privilege dat ik een beetje scheid kan hebben aan wat andere mensen ervan vinden. Tot een bepaald niveau. Want als ik opeens, als je naar te veel extreem toe vliegt, zal je mensen van je vervreemden. En dan heb ik ook weer niet mijn zin. Dus in die zin hebben luisteraars macht over mij. Maar ik heb tot zekere hoogte wel genoeg scheid om te doen wat ik wil. En mijn natuurlijke interesse gaat inderdaad uit naar zelfbevragen en oprechte nieuwsgierigheid. En ook een beetje wars van mensen die met elkaar meelullen.
Ja.
Dus ik hou van contraire denkers. En als ik dan iemand tegenover me heb die aan een van die dingen... Dat ik het gewoon een van die dingen niet begrijp bij de ander. Dan is dat het ding waar ik op door zal vragen. En dat is, dat is gewoon op basis van nieuwsgierigheid meestal.
Ja. Dus je zorgt dat je nieuwsgierig blijft.
Ik ben gewoon nieuwsgierig.
Je bent gewoon nieuwsgierig,
En het moment dat ik... Dus bij Angela de Jong hadden we bijvoorbeeld een keer in onze podcast. En dan merk ik de neiging om haar bij de knietjes te willen afzagen. En dat is gewoon helemaal niet leuk om naar te luisteren.
Nee.
En dan krijg ik daar ook veel klachten over. Van vrienden die luisteren. Die zeggen, je bent hier ook helemaal niet goed in. Een soort van Sven Kokkelman uithouden. Hou gewoon je bek.
Oh ja.
Vraag gewoon waar je nieuwsgierig naar bent.
Ja.
En eigenlijk wat jij net zei over haar... daar ben ik eigenlijk het meest nieuwsgierig naar. Namelijk haar vermogen tot zelf bevragen. Dat ze moet toch zelf ook wel doorhebben. Eigenlijk de hele thesis van dit gesprek... dat moet zij zelf ook doorhebben. Dat soort van... hoezo denk je eigenlijk dat je... de mening van het volk vertegenwoordigt, Angela? Dat is toch eigenlijk een heel gek principe?
Ja.
Dat jij denkt dat jij... gemiddelde TNS Nipopol, dat is wat er uit jouw pen komt.
Ja.
Dat is toch bijna een soort grootheidswaanzin, Angela. Dan zegt ze nee, maar dan zou ik toch daar heel lang over willen dooretteren over dat punt.
Hmm.
Nou, ben ik oprecht nieuwsgierig naar. Dat is niet om haar te kak te zetten of zo. En dan ben ik denk ik op mijn best als ik dat doe. De nieuwsgierigheid volgt.
Ja.
En dan vind ik het leukst. Dus dan moet je een beetje scheid hebben om geen clowntje te worden. Want ja, ik realiseer me ook dat als ik juist een gesprek insteek met Angela de Jong, wat heel kritisch is, en weet ik veel, allemaal mensen heb gebeld en dan fragmenten laat horen en er keihard laat struikelen, realiseer ik me heus wel dat beter beluisterd gaat worden.
Ja.
Ik weet precies wat voor type gesprek je moet voeren met iemand om ervoor te zorgen dat het... Ik zit tijdens dit gesprek ook al, weet je, dat begin over de wereldrijd door, dat kun je lekker eruit knippen en op mediacourant rondsleuren.
Naar Bob opsturen.
En je kan dat totaal uit context trekken. Ja. En dan lijkt een of andere ondankbare hork die... Dus ik dacht, ja, deze reflectie waar we nu mee bezig zijn is alweer voor de niche van de niche, zeg maar. Dat eerste heeft dan in ieder geval nog een soort mediacourant vibe overheen. Ja. Dus dan denk ik, nou, als ik jou was en je wil gewoon een beetje scoren, dan zorg je gewoon dat ik rare dingen ga zeggen en ondankbaar lijk over de tijd van de wereldrijd door. En dan maak je daar een uur van. En dan heb je meer luisteraars dan de reflecties van deze no-no over...
Ja, want hoe ga je daar? Hoe doe je dat? Ben je niet vaak jaloers op de clowntjes toch ergens? Omdat ze dan meer aandacht hebben?
Ja, maar ik balanceer dat dus.
Oh,
dus
ja.
Het ene moment wil ik gewoon... Dus bijvoorbeeld... soms dan heb ik ook echt wel dan voel ik de neiging om over sommige dingen in het publieke debat mijn mening te geven.
Ja.
En dat gaat meestal over technologie. Helaas soms ook over de boeren. Moet ik helemaal niet doen. Maar die neiging heb ik dan.
Krijgen we heel veel haat, toch?
Ja, ik krijg veel haat. En je hebt er niks aan. Want ik ben helemaal niet geloofwaardig op dat onderwerp. En dus het slaat helemaal nergens op. En ik vervel alleen maar mijn Twitterfeed ermee.
Ja.
Maar eigenlijk zou ik dus alleen maar over technologie moeten praten. En soms heb ik over technologie wel dingen waarvan ik denk... Nou, hier zou ik wel in de talkshow over willen praten. En dan soms vinden die talkshows dat niet boeiend. En soms vinden ze het wel boeiend. En dan doe ik dat. En dan vind ik dat leuk. En dan realiseer ik me dat ik gewoon een ander gesprek ga voeren... dan dat ik zou voeren in een podcast.
Hm.
Het is korter, je moet meer voorkennis bijbrengen bij een kijker. Dus het is een oppervlakkiger gesprek.
Ja.
Maar ja, daar staat tegenover dat er tering veel mensen naar kijken.
Ja.
Vind ik het leuker om dan vervolgens een gesprek van een uur te hebben in mijn podcast... waar ik een beetje vrij kan filosoferen met mijn vriend Ernst hierover? Jazeker.
Ja.
Maar ik geniet wel van dat ik allebei heb. Vind ik het daarentegen leuk om een gesprek van 4 uur... met een wetenschapper te voeren over AI? Nee.
Nee, nee, nee.
Dat is niet mijn interesse.
Nee, nee.
Dus ja, ik middel dat een beetje uit.
Ja.
Voor mijn eigen plezier eigenlijk voornamelijk. En soms haak ik dus plezier uit om mijn mening aan de grote klok te hangen. En dan tolereren de mensen dat in de meeste gevallen ook nog. En dan denk ik, nou heb ik weer een leuke dag.
Heel even over, je zei het over die... Je zit op Twitter, ja.
Ja.
Wat ik altijd zo ingewikkeld vind aan Twitter is dat... uit allerlei onderzoeken blijkt dat het polariserend werkt. Maar waarom doen mensen het dan nog steeds? Waarom doe jij het nog steeds?
Waarom ik het lees of waarom ik het...
Lees en waarom je...
Waarom ik erop schrijf.
Waarom je erop schrijft. Je zei, ik bevel mijn Twitterfeed. Ik denk dan, nou, dat is alsof je in het riool aan het pissen bent. En dan zegt, oh, nu ben ik het riool vies aan het maken.
Ja, ja. Nou, omdat ik dan in het boerendebat... is mijn kritiek gaat denk ik voornamelijk over... is vooral mediakritiek. En ik ben gewoon heel erg nieuwsgierig naar wat voor type terminologie mensen emotioneel prikkelt. Dus bijvoorbeeld, ik had een stuk gelezen in de Financial Times over hoe Amerikanen, de Republikeinen versus Democraten, praten over het klimaatdebat. En dan zegt 80% van de democraten zegt klimaatverandering komt door de mens. En de overheid moet meer zijn best doen om het op te lossen.
Mm-hmm.
En bij de Republikeinen is dat 20%. Echt?
Ja.
Ongelooflijk.
Ja.
20% gelooft dat het man-made is. 20 of 30.
Ja.
Ik wil er vanaf zijn, maar echt heel laag. En dan, dat komt als je de vraag stelt, wat vind je van klimaatverandering? Maar als je bijvoorbeeld dingen vraagt als in, wat vind je van, god, moet ik wel het voorbeeld goed hebben. Als je Republikeinen vraagt, vind je je gezondheid belangrijk? Of vind je gezondheid voor je kinderen belangrijk? Dan zijn ze veel geneigder om daarin mee te gaan.
Ja.
Dus op het moment dat je environmental policy zegt, dan zien ze Al Gore voor zich en die haten ze. Maar als het gaat over de gezondheid van hun kinderen, dan is het opeens... Waarmee ik maar wil zeggen dat woorden doen ertoe en de manier waarop je het framet doet ertoe. En ik ben dan de hele tijd op zoek naar, kun je de boeren herframen naar bijvoorbeeld miljonairs, want dat zijn het.
Ja.
Of zijn het in heel veel gevallen. Dus er is een soort beeld in Nederland van iemand die vroeg opstaat en voor ons eten zorgt en blauwe overalls aan heeft. En maar laten we wel eens een secuur neergezet beeld. En ik ben dan nieuwsgierig of het miljonair, wat voor mij het tegenovergestelde is van iemand die vroeg opstaat en blauwe overalls en voor ons eten zorgt. Of dat op een of andere manier blijft hangen. Of dat dat iets oproept bij mensen. Ja. En daar gebruik ik Twitter voor. Als een soort, bijna als mijn eigen TNS Nipo. Om even te kijken, doet dit iets?
Ja.
En dan ook kan je, want stikstofcrisis is gewoon een woord wat inmiddels alleen onder anti-boeren, om het zo maar te zeggen, als je wil in twee kampen wil verdelen, werkt. Zijn er woorden die je kan verzinnen waardoor je weer de brug kan slaan? Omdat er een gemeenschappelijk probleem is. Ik geloof dat mensen daar toch in de kern niet over twijfelen. Maar kun je het anders verwoorden waardoor het opeens als een gezamenlijk project voelt?
Nou, en dat test je dan, boeiend. En dat test je dan op Twitter.
Ja.
En is het niet, ik wil iets veranderen. Ik wil toch invloed hebben.
Ja. Maar en ik denk, het is een probleem en ik vind de dubbele standaard die we toepassen op boeren echt super irritant.
Mm-hmm.
De hoeveelheid media-aandacht die het krijgt. De dubbele standaard die we hebben als boeren verzamelen bij een politiebureau met hun terreurtrekkers. Versus een groepje scooter-Marokkanen bij een politiebureau met hun scooters. Mm-hmm. Omdat ze een vriendje uit de gevangenis willen. Dat je de politie eigenlijk onder druk zetten om hun vriendje vrij te laten. De dubbele standaard in de media vind ik echt heel pijnlijk.
Ja.
Echt heel pijnlijk. Ja. En dat is iets waar ik dan, ja, weet niet. Ik voel dan in mijn lijf voel ik dan de neiging om daar me mee te bemoeien. Ondanks dat ik daar.
En lost het dan iets op als je het dan hebt zo verstuurd? Voel je dan?
Nou, het lost niet per se iets op voor dat issue op dat moment. Denk ik, in de meeste gevallen, want soms wel. Soms merk ik wel dat je soms met een beetje twitteren wel degelijk iets in gang kan zetten. Dus zie in casu Siewert van Linde. Maar, maar meestal is het gewoon leren. Dus leer ik er gewoon van. Dus waarom pis je in het riool? Dat was eigenlijk je vraag. Nou ja, omdat er dingen teruggeroepen worden. Ik hoor echo's uit het riool waar ik van leer.
Oh ja, ja.
En soms is het gewoon heel erg amusant. Maar ik heb wel nu 15 minuten timer per dag opgezet. En alleen mijn vriendin heeft de code.
Oh, dat heb ik laatst met een vriend gedaan ook.
Dat werkt.
Anders zit je dat
te lang. Dit is echt op. Het enige wat voor mij werkt.
Oh ja, mooi bruggetje. Want dat wilde ik ook nog vragen. Je zei net dat je dan bij de Wereld Door werd gevraagd. Een soort opportunistisch de toekomst gaat beter.
Nee, dat vroeg ze niet. Dat voelde je.
Ik ben nu al aan het framen. Dat voelde je. Bijvoorbeeld telefoons en zo, dat werd dan allemaal. Gaat ons sociale maken. Terwijl heel veel onderzoeken blijkt dat dat het tegenovergestelde. Moeten er nieuwe mores ontstaan? Moeten er nieuwe gedragscodes komen omtrent die apparaten? De telefoons?
Hoe bedoel je? Regels?
Ik heb wel eens dat ik met vrienden aan het eten ben. En dan gaat iemand op die telefoon. En dan is er wel eens iemand die zegt: wil je dat gewoon even niet doen? We zijn nu aan het. Dat begint nu te komen, toch? Mm-hmm. Denk je dat die ontwikkeling doorgaat? Wordt een telefoon het nieuwe roken? Zeg maar?
Nee.
Ik hoop dat namelijk.
Nou, kijk. Ja. Ik denk gewoon dat dit voelt een beetje als de vraag die jij stelt. Namelijk, moeten hier geen regels voor zijn? Moeten hier geen gedragscodes voor zijn? Voelt een beetje als ik kan me dat beeld herinneren van Bill Gates die op een gegeven moment voor een of andere Amerikaanse commissie moest komen omdat de macht van, volgens mij was het Office, Microsoft Office, die had te veel macht en dat moest ingeperkt worden. Of Internet Explorer, dat zou ook kunnen, dat over Internet Explorer ging. Of Windows Media Player. Nou, dat zijn drie softwarepakketten die jij denk ik niet hebt gebruikt in de afgelopen tijd.
Nee.
En laten we wel wezen, dat kwam niet door het overheid ingrijpen. Dat kwam dat er concurrerende bedrijven kwamen die, wat hebben we? Office, Google Docs. We hebben Internet Explorer. We hebben Chrome gekregen. Wel allebei van Google overigens.
Ja.
En dan van Windows Media Player zijn we naar Spotify of Apple Music gegaan.
Ja.
Dat is niet door overheidsingrijpen gekomen. Dat is omdat er betere producten kwamen.
Ja.
Dus je kan erop wachten totdat als mensen dingen gaan zien als een probleem, dat daar weer oplossingen door de markt komen. Ja. En daarmee ben ik niet iemand die denkt dat je de markt aan alles moet, dat je alles moet overlaten aan de markt. Maar ik verwacht er wel het meest van. Als in, ja, het was verstandig geweest als Microsoft Office en Internet Explorer en Windows Media Player die macht minder snel hadden kunnen vergaren. Mm-hmm. Net zoals het nu schandalig is dat Instagram, WhatsApp en Facebook allemaal van hetzelfde bedrijf zijn. Dat had nooit mogen gebeuren. Maar eerlijk gezegd heb ik liever dat die macht nu ligt bij Facebook dan bij ByteDance in China. En dat is nu de meeste televisie of de meeste video wordt niet nu geproduceerd door Peter van der Voorst en consorten, maar door een aantal Chinezen die een algoritme maken waarvan ik dan maar hoop dat het niet zo getinkerd wordt, zodat er in landen waar ze het niet mee eens zijn meer onrust gezaaid wordt. Want dat kan je natuurlijk heel goed voorstellen, dat de Chinezen gewoon bedenken, nou, we hebben macro-economische, of we hebben allerlei internationale politieke belangen. We gaan de ophefmeter in Nederland eventjes iets harder aanzetten vlak voor de verkiezingen. Sluit ik helemaal niet uit dat een soort interessant doel is voor de Chinezen. En die macht hebben we ze wel gegeven. En dan zitten we met z'n allen soort van, ja, maar moeten we niet Facebook minder verslavend maken? En of Facebook, dat het probleem heeft zich vanzelf opgelost. Maar moeten we niet Instagram minder verslavend maken?
Ja.
Ik zou willen dat Instagram wat meer uurtjes had aantikte in plaats van TikTok bij de gemiddelde 14-jarigen.
Maar dat is eigenlijk precies hetzelfde als wat je zei over de clowntjes.
Het kan erger. Altijd erger.
Maar ben jij zo iemand die denkt het kan altijd erger?
Ja.
Wees maar blij met wat er is.
Nou, ik denk gewoon dat overheidsingrijpen, dat het een moeilijk middel is om naar te grijpen in deze wereld. Ik denk dat het nodig is, hoor. En ik ben ook heel erg voor overheid ingrijpen op allerlei. Maar het is niet het ding wat het allemaal gaat oplossen. En ja, ik maak me nu meer druk over ByteDance dan over Facebook.
Maar jij denkt gewoon altijd het gevaar ligt echt ergens anders dan waar we
ons. Ik ben beter in het inschatten van het gevaar dan de gemiddelde mens.
Exact, dat is wat Dus denk je liever dit. Ja. Wees maar blij met wat we hebben.
Ik doe dit nu vooral bij jou. Omdat ik bij jou merk dat jij dat jij vraagt naar morele paniek van 2 jaar geleden.
Ja.
Dat ik denk, telefoons zijn verslavend. En het is vervelend dat mensen tijdens het eten met telefoons zitten. Dat is zo. Ja. Ik ben dat ook helemaal met je eens. Dat zo is.
Ja. Nee, maar je zei het ook over die clowntjes.
Met zo'n probleem. En dan denk ik, maar er is nog een ander probleem.
Ja,
dan stuur ik jou toch het bos in.
Ja. Nee, maar
daar haal ik dan weer plezier uit.
Mijn volgende gesprek gaat over clowntjes is helemaal niet het probleem. Nee, ik vind het gewoon fascinerend om te zien. Ik heb ook vrienden van mij gehad die dan ineens op tv kwamen heel veel. En dan zie je, met Johan Frets ook over gehad, die zat op een gegeven moment sushi te eten. Op tv.
Sushi eten?
Nou ja, dan zat hij bij De Wereld Daardoor met een sushi kok. En toen dacht hij, wat ben ik nou aan het doen?
Ik vind het
fascinerend wat media met mensen doet.
Ja,
maar de
dynamiek van media is gewoon iets heel interessants. Dus bijvoorbeeld, ik moet altijd denken aan die hebben ongetwijfeld afronden, maar dan tenslotte. Die Max Mosley, die baas van de Formule 1 die baas van de Formule 1, die had nazi-seksfeesten. Die letterlijk kleden mensen aan in kampbeelpakjes.
Ja.
En ook holocaust ingezetene pakjes. En had seksfeesten daar. En ik las een boek en dit was één hoofdstuk met hoe dit ging in de ophef. En dan was er een ander hoofdstuk over een vrouw, dat verhaal ken je vast, die werkte ergens, vloog naar Afrika, tweette vlak voor de vlucht, going to Africa, I hope I don't get AIDS.
Ja.
Als grap.
Ja.
Ging in het vliegtuig, had geen internet, 12 uur landen en was de baan kwijt. Iedereen was boos op haar. Nou, de twee gevallen zijn allebei gevallen van publieke ophef en schaamte. Mm-hmm. Alleen Max Mosley zei, fuck jullie allemaal. Ik geef nazi-seksfeesten, dat is zo. En vervolgens was het prima. En die tweede mevrouw, die is alles kwijt. Omdat het moment dat ze landde, werd zij helemaal geschokt. En is ze excuses gaan aanbieden. En is ze als het ware gaan rollen in haar eigen verdediging. In plaats van het te ownen, zoals Max Mosley en zijn nazi-seksfeesten. En dat is dan iets wat we niet prima vinden.
Nee.
Dus het, ik blijf dit iets fascinerends
dat
vinden.
Dat er gewoon twee mensen zijn die de act anders doen. Of
ja,
de
die
ene...
de act anders doen. En dat daarom we dit tweet erger vinden dan de nazi-seksfeesten.
Ja, ja.
Wat toch op mijn morele radar, ik weet ja, niet hoe die met jou uitslaat. Maar ik vind dat die seksfeest iets ja. erger.
En je zegt die act is een, bijna een kunstvorm.
Dit is een absolute kunstvorm.
Ja?
En ik vind dus ook eigenlijk dat elke keer als journalisten moet hier aan blijven herinnerd worden dat ze dit aan het doen zijn.
Het is een act.
De talkshows ja. moeten er eigenlijk aan herinnerd blijven dat ze dit aan het doen zijn.
Ja.
En schrijvende journalisten moeten dat ook. En ja. dit, daarom... Ja, en dit zorgt misschien voor die zelfreflectie waar jij zo naar smacht. Dat je op metaniveau erover blijft praten.
Nou ja,
en Rob Wijnberg kunnen we niet echt... Die wordt ook niet meer geaccepteerd in deze rol.
Nee.
Want dat is alleen nog maar iemand geworden die... Ja, die is gewoon nu in het... Die heeft het label nu nestvervuiler op zich. Dus die kan niet echt meer mediacritiek geven op een manier dat mensen dat accepteren.
Nee.
Raoul Heertje is een beetje verdwenen. Joris Leindijk die heeft het over andere dingen nu, die ook heel belangrijk zijn. Maar ik mis wel goede mediacritiek in dit land. En god, daarom is onze podcast. Luister ernaar. Naar www.pomp.show.
Ik dacht dat je ging zeggen, daarom was dit een fijn gesprek. Maar
en daarom
moet je allemaal naar Pomp.
En dit voel ik dus. Het moment dat de afsluiter komt,
nee, ja, ik zat
dan praat ik daar ook naartoe. Dat is geen probleem. Dat lever ik gewoon.
Ik zit hier met clown, opperclown Alexander Klupping. Alexander
ik heb het
clown.
Fucking handboek voor de kruis geschreven.
Ja. Nou, ik dacht, ja, ik moet inderdaad ook afsluiten. Maar ik dacht, misschien is dat ook de conclusie. Misschien is dat de antwoord op de vraag, waarom worden mensen... ik denk dat de vraag ook is, waarom vind ik het zo irritant? Ik zie de act. Terwijl als het goed is, doe je een act. Ja. Zo goed, het is een je bent een goochelaar. Ja. Je moet, toch heeft Micha Wertheim volgens mij, die zei met voorstellingen ook, als je een cabaretier bent en als je een goochelaar bent, moet je doen alsof het geen act is. Mm-hmm. Want anders verras je mensen niet. Dus een cabaretier moet doen alsof die mensen niet aan het lachen gaat maken. En dit is natuurlijk die clowntjes. Ik zie gewoon dat
je
ze hun act. Je
ja.
ziet de act. Ja. En daarom is het vervelend. Dus doe de act dan in ieder geval goed. Of zorg ervoor dat die act echt iets bijdraagt. En dat het niet alleen kijkcijfers is of luistercijfers.
Ja, maar ik twijfel toch of dat bij jou komt omdat je het gewoon niet met die mensen eens bent.
Oh ja.
Of dat, want we zijn ook een beetje geneigd om acts van mensen waarmee we het wel eens zijn, toch wel heel lekker te vinden.
Ja, ja. Want, nou, dat is misschien waar, ja.
Want ik zie de, ja... Dat is nou een goed voorbeeld.
Nou,
nu bijvoorbeeld met die boeren is het hoor je heel vaak bij ons soort mensen. Ja, dit is het agri-industrieel complex. Die betalen de spandoeken. En die verzinnen de leuzen. En het niet heel anders dan het World Economic Forum zit achter de campagne om mensen vaccins te laten nemen. En ze hebben als doel om ons allemaal eronder te krijgen.
Ja.
Een soort van het wijzen naar boven, naar zijn duistere machten en zo. Ik denk dat voelt goed op het moment dat het jouw doel dient.
Ja,
ik denk dat die clowntjes waar je aan ergert misschien gewoon niet je doel dienen. Maar daarnaast heb je ook gewoon gelijk. En...
ik denk dat ik vind echt, het gewoon jammer.
Ik
vind het gewoon
dat
vaak
het
jammer.
Is.
Ja, het zijn vaak mensen die ik in het begin heel leuk vind. En denk, ah, verfrissend. En dan op een gegeven moment is het zo. Ja, ik vind het gewoon prettig als mensen zelf kritisch zijn.
Ja, maar het is gewoon misschien niet wat de meerderheid van de mensen wil. En daar kun je maar beter bij neerleggen. En die mensen lekker laten doen. En soort van het redelijke midden een beetje in levend houden. Terwijl je aan de zijkant een beetje fringy podcasts zit te maken voor de elite. En de elite moet er ook zijn, hè? De elite trekt soort van het midden een bepaalde kant op. Dus het is heel nuttig, een actieve elite die zich niet losmaakt van het midden.
Ja.
Dat is wel, dat heeft ook echt nut. Dat zitten wij hier
nodig
te doen. Nou, chapeau. Applaus voor ons.
Lieve luisteraar. Dank voor het luisteren. Alexander, dank je wel dat je hier wilde zijn. Nu ga ik het doen. Vind je Pep Talk nou heel erg leuk? Klik op volg.
Voel je toch een clown, hè? Ik zie het je.
Ja, maar ik ga ook een clown stemmen.
Is dit nou een goede act?
Ik doe nu mijn neus op. Hallo mensen. Vind je Pep Talk nou superleuk?
Nou, maak
het
maar af. Wij gaan dit allemaal maar ondergaan.
Geef 5 sterren. En wil je adverteren in deze podcast? Stuur dan een mailtje naar peptalk@de-stroom.nl. Dankjewel en tot over 2 weken. Op woensdag met een andere clown. Daag.